Bij Over de Vloer ontmoeten HR-directeuren elkaar voor een verdiepend gesprek over actuele ontwikkelingen en uitdagingen. Iedere editie bezoeken we een andere organisatie. En 20 januari waren we te gast bij Mediahuis in Amsterdam, een van de grootste mediabedrijven van Nederland. En bij Mediahuis gingen we in gesprek over de menselijke factor in werk in relatie tot de opkomst van AI. Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor werkvloeren wereldwijd. Hoe houden we werk menselijk, betekenisvol en waardevol? En wat betekent dit voor de inrichting van organisaties en de rol van HR-directeuren? In deze shortcast krijg je de belangrijkste inzichten mee. Mijn naam is Marijke Roskam, ik was de moderator deze middag. En de inleiding werd verzorgd door Feline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Feline, wat was jouw kernboodschap?
Ik denk eigenlijk wel de kernboodschap die ik gehoord heb van heel veel plekken is dat mensen zijn ermee bezig en ze willen er iets mee. Maar het is belangrijk om het verschil te maken tussen experimenteren en ermee spelen. En dus die medewerkers vinden het misschien heel mooi om te bekijken wat kan dit allemaal. Maar als je in een bedrijfscontext aan de slag gaat en je gaat experimenteren, dan betekent dat dus ook dat je een soort hypothese moet hebben. En dat je moet meten, levert dit nou echt tijdwinst op? Want er was bij diverse deelnemers best nog wel de vraag van is dit nu echt sneller? En wat verliezen we daarmee aan menselijk contact, misschien aan kwaliteit. Dus dat verschil, die neem ik zelf ook echt wel mee tussen we doen een experiment en we meten en we proberen gewoon wat het is en we vinden het heel leuk. Dat is de conclusie voor mij.
Wat ik ook terughoorde is dat mensen die beginnen met hun eerste baan of tweede baan, in ieder geval junior zijn, dat die eigenlijk een belangrijke vaardigheid misschien wel gaan missen, namelijk iets kunnen beoordelen.
Ja, dat was een heel mooi voorbeeld van iemand die zei van ja, ik kreeg iets toegestuurd en dat bleek later met AI gemaakt te zijn. En ik keek ernaar en ik zag meteen, dit kan niet kloppen. En dat is natuurlijk, je ziet het meteen, maar dat is wel, je ziet het in 5 seconden, na 20 jaar ervaring. En hoe hebben wij die ervaring opgedaan? Ja, door wel heel veel documenten in je eerste baan misschien te hebben moeten lezen of door ingewikkelde modellen te hebben moeten bekijken. Dus als we zeggen, oh, jongere mensen doen dat ook maar met AI, hoe komen die dan tot die ervaring, zodat ze straks ook in 5 seconden kunnen zien dat iets echt niet kan kloppen.
Hoe maken we daar ruimte voor? Want ja, het is ook een beetje de spagaat. Je wilt dat mensen alvast output leveren. Waar moeten we het vergrootglas opleggen?
Ja, dus dan heb je een spanning tussen je wil je mensen goed opleiden en dat betekent misschien minder met AI werken, zodat je juist de documentkilometers kan maken. En aan de andere kant, ja, je neemt mensen ook aan omdat je werk te doen hebt en je wil dus dat ze efficiënt zijn en misschien kan dat dan met AI efficiënter. Dus dat is een spanning waarbij ik denk, zeker voor jonge mensen, waarvan we misschien aannemen, oh, hè, die kunnen dat wel, want die zijn daarmee opgegroeid, juist terughoudender zijn, omdat zij die vakkennis en die expertise nog aan het opbouwen zijn.
En dat doe jij ook met je eigen studenten. Daar komt AI niet aan te pas.
Nou, dat weet je niet altijd. Hè? Dus ik zeg, het mag niet. Bij mij mag je het niet gebruiken. Wat best wel grappig is, want ik geef een vak over AI waar ze geen AI mogen gebruiken. Maar dat leg ik natuurlijk ook helemaal uit. Maar ja, soms weet je het niet. En ik kreeg een stuk van een student wat ik heel goed vond met een aantal woorden waarvan ik zelf een aantal ook niet kende. En dan zette ik ook bij van, ja, komt dit nou uit AI? Nee, niet om het af te keuren, maar ik twijfel daaraan. En ze zei, nee, dat is helemaal niet, want dat heb ik daaruit en dat heb ik daaruit. En dan is het ook een beetje een kwestie van vertrouwen. Maar ja, ik vertel echt tegen mijn studenten, om diezelfde argumenten die ik net al noemde, ik wil dat jullie dit zelf lezen, want je moet lezen en dat is ongemak. Ik heb ook wel eens een keer een stuk gelezen dat ik dacht, ik heb geen idee wat hier staat. Ik ken ieder woord, maar ik kan het verhaal gewoon nog niet doorzien. Ja, dan is het een kwestie van zitten op je billen en nog een keer lezen en nog een keer lezen. En uiteindelijk kom je er dan wel. En van dat proces heb je dus heel veel geleerd. Terwijl als je een samenvatting uit AI haalt, misschien snap je dan wel wat er staat. Maar dan heb je niet die ervaring, die meters gemaakt.
Met welk kompas zouden vooral ook leiders in HR moeten kijken naar AI-toepassingen? Wanneer zouden ze het moeten omarmen of juist niet?
Ik denk dat het heel erg de vraag is bij alles, waarom zijn wij hier? Wat zijn wij als bedrijf of als organisatie aan het doen? Wat zijn onze doelen? En op een school, dat is makkelijk waar ik werk, kan je zeggen, nou, ons doel is dat leerlingen eindexamen halen bijvoorbeeld. Maar ja, zelfs dat is al niet zo eenvoudig, want we willen misschien ook dat onze leerlingen gelukkig zijn. Misschien dat ze 22 uur van de 24 zouden studeren, hebben ze misschien een goed cijfer. Maar dan worden ze geen fijne mensen. Dus eerst eens even helder hebben, waarom zijn we hier? Wat willen wij als product maken of wat willen wij als organisatie zijn? En dan vanuit daar terugredeneren welke algoritmische toepassingen, of dat nou taalmodellen zijn of Excel sheets of formulieren of processen. Wat helpt ons om die missie te bereiken?
Wat mij nog opviel, en ik ben benieuwd wat jouw visie daarop is. Iemand zei ook van ja, misschien een soort klankbordgroep als AI. Hè? Dus dat we persona's invoeren, dan weten we hoe mensen ergens over denken. Maar een ander zei van ja, maar dan gaat dus dat hele menselijke contact verloren. Dat er ook naar je geluisterd wordt en dat je je gezien voelt. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, dus dat vond ik een heel interessant voorbeeld, omdat dat laat zien dat in die context efficiëntie staat voorop. Van ja, het is best wel veel werk om al onze medewerkers te bevragen, dus weet je wat we ook kunnen doen aan een taalmodel? En dan krijgen we misschien een versie met een overlap met de realiteit. Hoe groot die is, lastig te bepalen. Maar het is duidelijk dat je een aantal doelen van zo'n personeelsenquête dan mist. En wat jij zelf ook zegt, het idee dat je gehoord wordt, dat een organisatie niet alleen maar bestaat uit de baas, maar ook uit mensen die het werk doen. En ja, dat wis je dan uit ten koste van efficiëntie. En daarmee maak je denk ik een keus in wat je voor organisatie bent. En misschien als je daar dan later naar kijkt, denk je, hé, maar wacht eens even. Dat was eigenlijk niet de keuze die ik wou maken. Maar ik had me iets laten verblinden door efficiëntie / coole nieuwe speelgoedjes.
Tot slot over later, de laatste vraag. Een HR-leider die vroeg zich ook af, ja, hoe kijken wij over een paar jaar terug als we een blik in de toekomst zouden werpen? Hoe zou jij willen dat die toekomst eruit ziet? Wat hebben we dan met elkaar gedaan, ook in HR?
Ja, in HR vind ik heel moeilijk om iets over te zeggen, want dat is natuurlijk niet echt mijn vakgebied. Maar ik kan wel een voorbeeld geven van school. Dat 15 jaar lang hebben wij als school heel erg geworsteld met de mobiele telefoon. En want het leidde leerlingen af en er was gedoe mee. En op een gegeven moment hebben we gezegd, we gooien ze de school weer uit. En wat ik overweldigend hoor van leraren, leerlingen, ouders, die zeggen, wat fijn, dat hadden we misschien wel veel eerder moeten doen. En dat die telefoons kwamen vanzelf, zonder dat wij daar als school om hadden gevraagd, kwamen die op. En hebben we best wel veel moeite moeten doen om weer een context te creëren van, maar waar gaat het hier nou over? Leren. En wat doet zo'n telefoon? Afleiden.
Maar die scholen die zetten zelf ook hun cijfers alvast maar in een app en die je dan wel moest hebben, et cetera. Dus ze deden er ook aan mee.
Zeker. Scholen zijn ook niet neutraal natuurlijk of immuun tegen veranderingen vanuit de samenleving. Maar ook daarvan zie je dat het alweer terug aan het gaan is. Veel kritiek op Magister, een van die software systemen bij mij. Op mijn school gebruiken leerlingen weer een papieren agenda. Hebben ze nodig. Dus ook daarvan kan je zeggen, ja, was dat nou een goede interventie? En wat waren de voor- en nadelen ervan? Dus ik hoop een beetje dat met AI dat ook is. Dat het is over ons uitgestort door Silicon Valley, basically. En we moeten er iets mee. Maar in heel veel contexten kun je achteraf zeggen, nee, maar dat hoeft eigenlijk niet. Ik gaf in mijn lezing het voorbeeld van computerschaken. In de jaren 90 konden computers al schaken. En mensen interesseert het eigenlijk niet. Die zitten nog allemaal gezellig op de schaakclub. Of ze schaken via een app. Maar als ze met een mens schaken, dan komt daar niet, ga je niet stiekem even een zet opzoeken. Dan heb je zo geen vrienden meer over.
Jij noemde het voorbeeld van dat bedrijven de boot dreigen te missen of bang zijn dat ze de boot missen, dan is jouw antwoord.
Ja, dan zeg ik dus altijd, ja, welke boot en waar gaat die naartoe en vooral van wie is die? Ik roep heel vaak in mijn lezingen dat beeld op van de inauguratie van Trump in 2025, waar al die techbro's achter Trump stonden. Nou ja, hoe verder het gaat met de termijn van Trump 2, hoe meer we zien dat dat niet onze normen en waarden zijn. Dat is mogelijk gemaakt door de big tech. Diezelfde mensen die algoritmes maken, hebben ook Trump in het zadel geholpen. Ja, het lijkt mij geen chille boot om op te zitten.
HR-directeur Caroline Zwanenberg liet de deelnemers zien hoe Mediahuis haar strategie vormgeeft. We kregen onder andere een kijkje bij de state-of-the-art radiostudio's. En ze deelde wat de lessen nu al zijn met AI en wat ze meeneemt van de dag.
Ja, voor mij, als ik net naar Feline heb geluisterd en ook naar alle verhalen, dan is de les pas op hoe snel je gaat. Want mensen laten experimenteren en hun ding laten doen is van de ene kant misschien wel goed, maar hoe zorg je nou dat je snapt dat het echt meerwaarde heeft en echt toegevoegde waarde voor de mensen en het bedrijf?
Hoe reageren jouw collega's, jullie medewerkers op AI? Wat voor voorbeelden hoor je uit de praktijk?
Ik denk dat het heel wisselend is. Dus ik heb een aantal collega's, ook mensen in mijn team, die noemen we binnen Mediahuis champions. Dus dat zijn mensen die vinden het gewoon intrinsiek superleuk, zijn geïnteresseerd, doen dit ook in hun vrije tijd, zijn ze ermee bezig en die lopen voorop. En wat heel leuk is om te merken is, die vinden het dus ook heel leuk om anderen te helpen. Dus daar krijgen ze nu ook de kans voor. En sommige mensen denken, ja, geen idee, moet dit nou, wat levert het me op? Dus er is een gezonde dosis skepsis. Maar over het algemeen zijn wij mediabedrijf en zijn mensen super nieuwsgierig.
Dat scheelt enorm. Hoe helpt het in de praktijk? Want vaak wordt efficiëntie, hè, wel genoemd. Van, goh, je kunt makkelijker dingen even destilleren of iets opstellen. Hoe is dat voor jullie?
Nou, ik denk dat we daar nog niet zijn. Dus we zijn met z'n allen aan het kijken naar wat zijn een beetje de kaders, de richtlijnen. Waar moet je bewust van zijn? Hè? Dus chatbots geven ook foutieve informatie terug. Dus we zijn op onderzoek. En ik denk dat er mensen zijn die zeggen, joh, ik vind het lekker als ik een mail moet schrijven aan een jurist. Dat ik even een check kan doen op juridische feiten. Of dat ik iets gestructureerder kan formuleren, dan is het kwalitatief hopelijk beter. Maar ik zie nog niet hele grote tijdswinst of dat soort beloftes waargemaakt worden.
Wat is jouw blik op de toekomst? Als je ziet, ja, wat zou je graag willen of opgelost willen zien of anders willen zien waar die AI bij kan helpen?
Ja, ik ben echt nieuwsgierig naar als we een stap kunnen maken in onze data ontsluiten om ons te helpen in het beantwoorden van vragen richting de toekomst. Dus welke trends zie je? Hoe kunnen we bijvoorbeeld uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en die data combineren met vertrekgegevens? Hoe lang blijven mensen bij ons werken? Kunnen we daar dingen aan voorspellen? Kunnen we andere dingen leren daaruit die we nu niet zien? Daar ben ik echt nieuwsgierig naar. Of we daar voor dat makkelijk toegankelijk kunnen maken.
Wat neem je mee van vanmiddag? Want je noemde al even Feline, heb je naar geluisterd. Je hoorde ook collega's die zich met HR bezighouden. Wat zit er nu voor in je hoofd?
Ja, wat voor in mijn hoofd zit is, en Feline is natuurlijk een wetenschapper, maar die zegt, het is pas een experiment met een onderzoeksvraag en een fact sheet, wat je hebt meegekregen uit het experiment en een conclusie. Ja, dat vind ik wel interessant. Ga ik over nadenken van hoe zorgen we nou dat we echt vinger aan de pols houden bij wanneer is het wel zinvol en wanneer vooral ook niet.
Ik hoorde iemand zeggen, ja, een andere collega die veel jonger is, is bezig met agents. Ik heb geen idee. Dat zal jou niet overkomen als ik het zo hoor.
Nou, nee, zeker wel. Ik denk dat er heel veel gebeurt en dat het ook juist heel gezond is om te zeggen dat je het niet weet. Dus als we dat met elkaar allemaal vasthouden, dat we ook durven te vertellen wat we spannend vinden of moeilijk of totaal onbekend is, dan komen we denk ik een stuk verder. Ik geloof echt dat we de menselijke connectie moeten verdiepen. En dat haal ik ook uit het verhaal van Feline, hè. De mens samen, wij moeten het doen. En we kunnen ons hopelijk laten helpen door allerlei toepassingen en slimme oplossingen. Maar het gaat wel over hoe doen we dit samen.
Laatste vraag erover, want iemand zei ook, ja, soms wordt het ook gebruikt om te verhullen van, oh, ik weet iets niet of ik ben onzeker over iets, durf bijna geen fouten meer te maken. Hoe kijk jij ernaar, naar dat hele menselijke aspect?
Ja, ik denk dat daar een risico in zit. Want als je namelijk geen verstand hebt van een onderwerp en je stelt een vraag aan een AI-oplossing, dan kan je ook niet toetsen of het antwoord klopt. En ik denk dat dat heel risicovol is. Dus ja, dan kom ik terug op, durf alsjeblieft te zeggen dat je iets niet weet. Want niemand weet alles. Dus,
AI hoeft geen alleskunners en kenners van ons te maken.
Nee, liever niet zelfs. Nee, ik denk echt dat mijn overtuiging op dit moment is, je kan alleen AI gebruiken op onderwerpen waarvan je zelf de toets kan doen of wat je terugkrijgt. Klopt.
We waren hier te gast bij het Mediahuis. Wat heeft jullie doen besluiten om, ja, over de vloer te verwelkomen? Waarom is het belangrijk volgens jou?
Ik denk dat het heel leuk is om überhaupt collega's af en toe te spreken en even je eigen kaders en je denkwereld te verruimen. En op het onderwerp AI geloof ik echt dat we vanuit HR onze eigen toegevoegde waarde moeten inbrengen in de ontwikkeling van dit onderwerp. Dus zij aan zij optrekken samen met de IT-afdelingen die technische innovaties toepassen. We moeten zorgen dat we onze eigen toegevoegde waarde brengen, blijven kunnen brengen. En ja, ik weet niet hoe dat moet. En ik vind het superleuk om dat samen met collega's te verkennen, hoe dat elke dag een beetje beter kan.
Dank beiden. Dank ook voor het luisteren. En misschien tot de volgende editie van Over de Vloer.